Gemeente, eerst een aantal afkondigingen vooraf. Ten eerste het sterven op 6 januari van broeder Evert-Jan Valkenburg in de leeftijd van 73 jaar. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden na een rouwdienst op de Munnikehof. Woensdag 7 januari is gestorven broeder Joris Prins op de leeftijd van 70 jaar. En morgen, maandag 12 januari, wordt de begrafenis gehouden na de rouwdienst in dit kerkgebouw. Die begint om 13:45. En er is nog gelegenheid tot condoleren van de familie morgen van 12:30, ook in een zaal van de kerk hier. En vanmorgen kwam het bericht dat ook gestorven is zuster Ann van de Weert Bos, vroeger gewoondhebbend aan de Morgenster, de laatste tijd in Renkum, op de leeftijd van 87 jaar. Verdere gegevens zijn nog niet bekend, maar kunnen misschien vanmiddag aan de gemeente worden meegedeeld. Dan zal de schriftlezing in deze morgendienst zijn uit Matteüs 4, Matteüs 4 en Deuteronomium 8, Deuteronomium 8. Tot zover deze vooraankondiging. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is deze morgendienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen onze gestorvenen nu gedenken, gemeente. Broeder Evert-Jan Valkenburg, die moeilijke tijd achter de rug heeft in zijn gezondheid en zo kort na zijn 50-jarig huwelijksjubileum nu gestorven is. We denken aan broeder Joris Prins, die de kerk gediend heeft hier als ouderling en die ook na een niet gemakkelijke periode nu ontslapen is, nog maar 70 jaar. Zuster van de Weert Bos heb ik zelf niet zo goed gekend, maar ik hoorde dat zij ook eerbiedig en stil de Heere vreesde. En we willen ook haar familie straks aan de Heere opdragen. Wij willen nu onze geliefde gestorvenen gedenken, gemeente, door de bekende versen te zingen uit Psalm 73 en daarvan het 12e en het 13e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En wien heb ik nevens u omhoog? Niets is er waar ik in kan rusten dan in u, Heere Jezus Christus. Ik verzoek u staande te zingen ter gedachtenis van Gods werk in het leven van deze mensen. Psalm 73, vers 12 en 13. Wij luisteren nu eerst in geloof en verootmoediging naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En aansluitend stemmen we in met Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. Psalm 6, vers 2, na de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch ook maar iets dat van uw naaste is. We willen de Heere eerst onze noden voorleggen en in ons gebed denken we aan zuster Valkenburg, aan zuster Prins en kinderen en kleinkinderen en ook aan de kinderen van zuster van de Weert Bos, nu zij allen een geliefde gestorvene betreuren in hun familie en gezin. Dan is opgenomen gisteren in het ziekenhuis in Ede, broeder H. Veldhuizen uit Overberg. En Janneke Ramharak Hoefnagel kwam thuis uit het ziekenhuis met haar zoon Levi. En we willen ook noemen vanmorgen broeder D. Bos, die aansterkt thuis. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij mogen op deze zondag ook weer gewekt worden door de prachtige natuur, door uw zonlicht. Wij mogen deze ochtend ons oor, ons hart te luisteren leggen aan de stem van u in uw huis. Natuur en genade, genade en natuur. Een wonder, Heren, dat uw zon weer opgaat. Een wonder, Heren, dat de zon van de gerechtigheid straalt in uw huis en dat dat ons licht geeft en warmte, leven en vreugde, uitzicht en volharding. Heren, u bent een getrouwe aan uw kant en dat is het heil van een mens. Als u veranderd was zoals wij veranderd zijn in onze ongehoorzaamheid in het paradijs, dan stonden we hier niet meer. Dan was het allemaal even voorbij. Maar doordat u de getrouwe en dezelfde bent en de ontfermer, mogen wij ook hoop hebben op het leven, mogen wij hoop hebben op de genade. Heren, dat dat onze oefening zal zijn, jongeren en ouderen, dat onze oefening zal blijven in de volharding van het geloof, als we mogen staan in de gemeenschap met u. Wil uw volk en kinderen gedenken, Heren, en sterken en ook de godsdienstoefening van deze zondag gebruiken om te instrueren in het geloof, om te versterken in het geloven, te vermanen. We zijn altijd onvolkomen mensen in onszelf. Maar ook uitzicht te bieden op die levende Here die verzocht is als wij zonder te zondigen, en die daarom heel goed kan aanvoelen wat Gods kerk doormaakt. Wilt gij hem ons voor ogen stellen, Heren, door uw geest, zodat we onze ogen uit mogen kijken, ons hart mag verwonderd zijn over wie de Heer Jezus is en wat hij doet, gedaan heeft en doen zal. Wij worden erbij bepaald dat geliefden weggevallen zijn uit het midden van de gemeente. Zo kort na nieuwjaar, Heren, we denken aan broeder Evert-Jan Valkenburg, aan broeder Joris Prins en aan zuster Van de Weert Bos. We dragen hun geliefden aan u op, zuster Valkenburg Hogekamp op het Boveneind, en zuster Prins met haar kinderen en kleinkinderen, en ook de familie van zuster Van de Weert Bos. Heren, gisteren stonden we bij het graf van broeder Valkenburg. Morgen wordt broeder Prins hier uit het kerkgebouw uitgedragen. En dat zal van de week ook gebeuren bij de begrafenis van zuster Van de Weert. Wij bidden, Heren, om uw genade, om dat te kunnen voor de families. Droefheid om het gemis, maar dankbaarheid ook voor wat u gegeven hebt. Broeder en zuster Valkenburg mochten 50 jaar getrouwd zijn en veel liefde ontvangen ook van familieleden die teer en meelevend om hen heen staan en nu om haar. Heren, we bidden voor haar. Wilt u haar gedenken in de omstandigheden en onze zuster zegenen naar lichaam en geest. We denken aan broeder Prins, die onze kerk gediend heeft in het ambt van ouderling met de gaven die gij hem gegeven had. En ook op andere punten in de gemeente en buiten de gemeente van betekenis is geweest, vooral ook in de afhankelijkheid van u. U hebt zijn leven geleid en weggenomen, Heren. Dat was niet altijd gemakkelijk. Maar we mogen hem nazien als nu afgelost en zingend bij uw troon, uw goedheid en uw grootheid, die hij hier bedoelde. We dragen zijn vrouw en de kinderen en de kleinkinderen aan u op. dankbaar voor wat u schonk in man, vader, opa. En wilt u het gemis ook vervullen met uzelf. En morgen sterkte geven om die gang te maken. Wat een mooi gebaar dat onze broeder uitgedragen zal worden uit het kerkgebouw dat hij lief had. Wij bidden ook voor de nabestaanden van zuster van de Weert Bos. Nu gij haar leeftijd op hoge leeftijd weggenomen hebt. De laatste periode was niet gemakkelijk, heren. Maar zij had toch een stille godsvrezen. Een stil vertrouwen op de Heere. Zich uitend ook in de psalmen die ze niet alleen maar uit het hoofd kende. Maar ook met het hart mocht opzeggen. En heren, als u begonnen bent, dan mogen wij zeggen dat u het ook afmaakt. U ter eer en uw kind tot heil. Gedenk ook het jonge gezin van Ratjes en Janneke Ramharak, weer bij elkaar aan de Eenvoudlaan met Levi, hun zoon, wonderlijk geleid alles, heren. Wil dit jonge gezinnetje ook nabij zijn, de moeder weer aansterken en ook genade geven om als christenouders hun zoon voor te gaan in de vreze des Heren. We dragen broeder Bos aan u op. Weer thuis, maar nog een lange weg te gaan. We zijn dankbaar dat u zijn leven spaart, heren, en zijn gezondheid laat reizen. Geef ook moed en kracht als het wat langer duurt. We bidden voor broeder Veldhuizen van de Dwarsweg, opgenomen in Ede. Wilt u zijn gezondheid zegenen? Het ging zo goed de laatste tijd. Het was een opgaande lijn waar we dankbaar voor waren. Wilt u hem gedenken, heren? En de artsen inzicht geven hoe hem te behandelen, zodat hij ook weer naar huis terug kan. Zegen de kinderen die zo meelevend met hem omgaan. We bidden voor zuster Van Riesen, die in Indonesië is. Wat een zegen dat zij deze verre reis kan maken naar die mensen met wie ze zich verbonden weet. Laten we het goede van haar mogen vernemen en breng haar straks ook weer op de terugreis behouden in ons midden terug. Heren, gedenk ons zoals we hier zijn, in het kerkgebouw, maar ook bij de kerktelefoon. Leg uw woord open en wilt u zelf ons ontmoeten. Bekeer als we onbekeerd of onverschillig zijn, heren. Maar versterk uw eigen werk en wil zo de gemeente bouwen in het verborgene van de stille omgang met u. Maar ook in het openbaar, in een vruchtdragend en getuigend leven. We bidden voor het werk in de posten. We willen ook daar nabij zijn, bij die mensen en alle die leiding geven. En ook dat stukje werk gebruiken tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Hoor ons in danken en bidden om uw zelfs wil uit genade. Amen. Wij lezen eerst uit het evangelie, Matteüs 4, vers 1 tot 11. Matteüs 4, vers 1 tot 11. En daarna zingen we Psalm 34, vers 5. Vreest, vreest hem te allen tijd, gij heiligen, daar gij ondervindt dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade lijdt. Psalm 34, vers 5, na de eerste schriftlezing Matteüs 4, vers 1 tot 11. Matteüs 4. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde, zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen van de tempel. en zeiden tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp uzelven naar beneden. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet te eniger tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af, en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Vervolgens lezen wij uit Deuteronomium 8 en daarvan vers 1 tot 10, het gedeelte waaruit de Heer Jezus citeert in Matteüs 4. Dus Deuteronomium 8, vers 1 tot 10, het is een gedeelte uit het afscheidswoord van Mozes aan Israël. Deuteronomium 8. Alle geboden die ik u heden gebiede, zult gij waarnemen om te doen, opdat gij leeft en vermenigvuldigt en inkomt en het land erft dat de Heere aan uw vaderen gezworen heeft. En gij zult gedenken aan al de weg die de Heere uw God deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft, opdat hij u verootmoedige om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden zoudt houden of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het manna dat gij niet kendet, nog uw vaderen gekend hadden, opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heren mond uitgaat. Uw kleding is aan u niet verouderd en uw voet is niet gezwollen deze 40 jaren. Bekend dan in uw hart dat de Heere uw God u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt. En houd de geboden van de Heere uw God om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. Want de Heere uw God brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepten, die in dalen en in bergen uitvloeien. Een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en van honing. Een land waarin gij brood zonder schaarsheid eten zult, waarin u niets ontbreken zal, Een land welk stenen ijzer zijn en uit welks bergen gij koper uithouwen zult. Als gij dan zult hebben gegeten en verzadigd zijn, zo zult gij de Heere uw God loven over dat goede land, dat hij u zal hebben gegeven. Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij gaan nu zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 50, een iets onbekende wijze. Misschien kan de organist het een keer voorspelen. Psalm 50, vers 1 en vers 5. Nooit klaagde ik het u, indien ik honger had. Want de aarde is van mij, en al wat zij bevat. Nee, offert God uw dankbare lofgezangen. Hetgeen gij belooft, moet de Allerhoogste ontvangen. Psalm 50, vers 1 en 5, ter inleiding op de prediking. Wij zingen straks na het amen van de prediking uit Psalm 124. Dat is een soort bevrijdingslied. Het eerste en het vierde vers, dat Israël nu zeggen, blij van geest, we ontkwamen aan des vogelvangers net, de loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed, die God, die aard en hemel heeft gemaakt. Psalm 124, vers 1 en vers 4. De tekst is genomen uit Matteüs 4 en daarvan vers 1 tot 4. We willen samen die verzen nog eens een keer lezen. Matteüs 4, vers 1 tot 4. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. Geliefde gemeente, wij leven na nieuwjaar, het voorjaar komt. En het mooie in het kerkelijke jaar vind ik ook altijd, na nieuwjaar, dat je weer toeleeft naar de lijdensweken. 7 lijdensweken. En voorafgaand aan die lijdensweken is het gebruikelijk om in de evangeliën iets te lezen over de Heer Jezus en zijn werk. Naar zijn mensheid en naar zijn godheid. En zo kwam ik ertoe om, voordat de lijdensweken aanbreken, Matteüs 4 op te slaan, kan ook Lucas 4 zijn of Marcus 1, waar gesproken wordt over de verzoeking van de Heer Jezus door de duivel. En dan zie je dat de Heer Jezus echt mens is. Maar je ziet tegelijk ook dat hij echt God is. In dat wonder van de openbaring van Gods woord. En als hij ons dan voorgesteld wordt, verzocht door de duivel en uiteindelijk ook als de overwinnaar, dan wil de Heilige Geest ons de persoon en het werk van de Heer Jezus tekenen, zoals de apostel het zegt in Hebreeën: hij is verzocht in alles, net als wij, alleen zonder te zondigen. De verzoeking is echt geweest, de overwinning ook. En dat heeft de Heere Jezus nou gedaan, met het oog op zijn volk. U, jou, op mij. En daar ligt de kracht van het geloof. Daar ligt de genade van de volharding. En daar ligt uiteindelijk de geloofsjubel van de overwinning. Dat de duivel niet aan het laatste eind trekt, maar dat de Heere overwinnaar is. Ik heb net 3 morgendiensten voordat de lijdensweken aanbreken, gemeente, en bij gezondheid hoop ik dan 3 keer te preken over de verzoeking van de Heer Jezus door de duivel. Vanmorgen de eerste preek waar ik boven zet: Christus in de woestijn door de Satan verzocht. We letten op 3 gedachten. Ten eerste de tijd van de verzoeking. Ten tweede de tactiek bij de verzoeking. En ten derde de taal tegen de verzoeking. Ik herhaal. Christus in de woestijn door Satan verzocht. De tijd van de verzoeking. De tactiek bij de verzoeking. En de taal tegen de verzoeking. Als we Matteüs 4 opslaan, gemeente, dan is de Heere Jezus intussen al 30 jaar... En we horen helemaal niks. Ja, er zijn een paar verhalen van de Heer Jezus als kind en als 12-jarige. Maar verder hoorden we helemaal niks over die eerste 30 jaar. Want dan is de Heer Jezus nog niet ambtelijk opgetreden. Maar hier op zijn 30ste in Matteüs 4 treedt de Heer Jezus voor het eerst ambtelijk op na zijn doop. De Heilige Geest daalt op hem neer om hem toe te rusten om borg en zaligmaker te zijn. En dan pas vindt de verzoeking plaats. Niet in de timmermanswerkplaats van vader Jozef, maar in het proefveld van de Heilige Geest, de woestijn. Dan komt Satan. Want dat is de grote tegenstander vanaf het paradijs. Toen in de moederbelofte de Heere gezegd heeft, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tegen de Satan gesproken. Dat wordt hier vervuld. En daarom kiest de duivel niet in de eerste plaats voor de verzoeking. Maar leidt de Heilige Geest, dat zegt vers 1, toen werd Jezus door de Geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Leidt de Heilige Geest de Heere Jezus in het proefveld van de verzoeking in de woestijn. En wij, u, jij en ik, we mogen meeluisteren. Omdat hier de basis wordt gelegd voor de zaligheid van al Gods kinderen. Als de Heere Jezus openlijk zijn verlossingswerk gaat beginnen, dan brengt de Vader uit de hemel door zijn Geest hem eerst in de confrontatie met de Heilige Geest. En dan is het opmerkelijk, we leren ook iets van die lelijke verzoekingen van de Satan kennen. Hij sluit altijd aan bij het werk van God. Satan heeft toe zitten kijken toen de Heer Jezus gedoopt werd. Satan is er zich bewust van dat de Heilige Geest op hem neerdaalde. En als hij dan mag toenaderen om de Heer te verzoeken, dan zegt hij, indien gij Gods zoon zijt. Vers 3. Dus hij sluit aan bij het werk van de Heer. Satan ving de echo op van het woord van de Vader. En daar begint hij zijn verzoeking. Dat typeert de tijd, gemeente, van de verzoeking. De Satan komt altijd nadat God eerst geweest is. Als de Heilige Geest in een mens Christus verheerlijkt, dan is de Satan er als de kippen bij. Nou, alle die de Heere vrezen, het zij dat u net op de weg bent of dat u al verder op de weg bent, die kunt ervan getuigen. En daar kun je ook voor je eigen geestelijk leven wat uit leren. Als die duivel zo in je leven tekeer gaat, dat je soms het onderspit moet delven. Als je geen genade van de Heere kent, dan komt de Satan niet. Maar als de Heere je vertroost heeft aan het avondmaal of onder de prediking, of in de binnenkamer bij een open Bijbel, of waar ook, waar je de Heere mocht loven en prijzen, dan komt de duivel. Bunyan gebruikt er een prachtig beeld voor het menselijke hart. Het is eigenlijk een oude stad met poorten. En die stad Mensiel, die wil de duivel innemen, die belegert die. En dan komt het erop aan, gemeente, dat nou de kracht van de Heilige Geest met het woord van God de poorten van de stad Mensiel, het oog, het oor, het gevoel, het hart, barricadeert. En dat gaat de Heer Jezus hier nou verdienen. Dat hebben we niet in ons eigen macht. Dat kunnen we zelf niet opbrengen, al zijn we er verantwoordelijk voor. Dat verdient de Christus nou. Als God de Vader hem door zijn Heilige Geest brengt in het proefveld van de verzoeking door de duivel. En daar mogen we hem in bewonderen dat hij zo zijn openlijke ambtsaanvaarding begint. Door eerst die toets aan te gaan met die aartsvijand van u en jou en mijn zaligheid. De duivel zou niets liever doen dan ons allemaal naar de hel slepen. Ons lokkend met het snoepje van de week. Want hij wil je gevoel paaien. Maar als hij de helle poort achter je sluit, dan lacht hij je bij wijze van spreken voor altijd uit. En niemand anders dan God drieënig weet hoe erg dat is en hoe diep dat gaat. En daarom de tijd van de verzoeking, beginnend met de ambtelijke optreden van de Heer Jezus, dan eerst de confrontatie met de Satan. Verstaat u het, gemeente? Die tactiek van de duivel, die is lastig, die is listig, die is gemeen. Maar Jezus' tijd was eerst. En dat is het fundament onder de verlossing en met het oog op de overwinning. En of u nou net op de weg met de Heere bent, Of dat u al wat verder bent in vastigheid van het geloof. Bestrijdingen en verzoekingen zijn er. De duivel weet heel goed hoe hij met een pas beginnende in het geloof moet omgaan. En hoe hij tot een verder gevorderde moet spreken om hem te laten vallen. Een kind in de genade toetst de Satan anders dan iemand die in de verzekerdheid van het geloof mag staan. Maar hij bedoelt hetzelfde. Hij wil eigenlijk zeggen dat je het leven niet kent. Of dat het onvolkomen is. Of dat je er eigenlijk je voor moet schamen dat je zo'n kind van God bent. Hij betwijfelt dus eigenlijk de stand in het geestelijke leven. Daar begint het. Maar de bedoeling is uiteindelijk dat hij de staat voor God, je positie voor God onderuit wil halen. Dat hij God eigenlijk belachelijk voor gaat stellen. En dat jij het met de duivel eens zult worden en God de schuld zult geven van alle dingen die niet in Den Haag zijn. En omdat de hemel dat perfect weet, wij hebben het vaak niet door, brengt God nou in zijn genade eerst zijn eigen zoon in de verzoeking. De Heere God heeft gesproken uit de hemel bij de doop. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Nou, denkt de duivel, dat wil ik wel eens zien. En dan is de duivel nooit origineel. Luther zegt in een preek over deze tekst: de duivel kan alleen maar naapen. Ja, en dat doet hij. Als hij de tijd krijgt om inderdaad Jezus te verzoeken in de woestijn, dan komt hij met een heel nare tactiek. Dat is het tweede, gemeente. Hij komt niet als een botte atheïst. Je zou tegenwoordig kunnen zeggen, de duivel die komt niet meer op klompen, want daar geloven wij niet meer. Niet als een draak, we zijn geen middeleeuwse christenen. Hij komt listig, met een venijnige list. Moet u erop letten, dat hij het zoonschap van Jezus niet ontkent. Maar met een huichelachtige schijn komt hij alsof hij zorg heeft over Jezus zoonschap van God. Vers 3. Indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Want u hongert al, u vast al 40 dagen en 40 nachten. Als je het bij Lucas leest, dan staat er dat Jezus 40 dagen en nachten door de duivel verzocht is. Hier staat dat iets anders. Maar Lucas bedoelt, de duivel heeft al die tijd al zitten toe te kijken. Daar begon de verzoeking al. Ik heb eens in India, toen ik er voor woord en daad was, gezien hoe een grote giftige slang een rat verorberde. Wij moesten op veilige afstand blijven, maar die slang die wachtte zo lang met toehappen, die rat, dat je soms dacht dat die slang niet levend was. Zo stil hield hij zich. Maar hij keek wel toe met zijn slangenogen. Nou, dat is het beeld eigenlijk hier. Als de Heer Jezus in de woestijn komt en 40 dagen en 40 nachten vast om zich te concentreren op zijn taak als verlosser, zit de Satan als een grote gevaarlijke slang op een afstand toe te kijken met zijn lepe ogen. En opeens, toen in India, jongens en meisjes, toen vrat die slang, die rat, in één keer met zijn grote bek naar binnen. En toen zag je in het lijf van die slang die rat langzamerhand verder in dat lijf komen. Als levend dier zat hij in die slang. Nou, dat is het beeld eigenlijk hier. Vers 3. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde, die zit al die 40 dagen al te kijken. En als de Heere Jezus naar zijn mensheid honger heeft, dan treedt hij toe, de verzoeker. Er staat geen Satan, er staat verzoeker. Dat is een ander woord. Iemand die denkt, en nou heb ik je. En dan met eerbied gesproken, dan vreet hij Jezus naar binnen, want hij denkt, nou heb ik hem en nou houd ik hem. En dan zegt hij, als je nou Gods zoon bent, nou als je nou echt Gods zoon bent, dan hoef je toch geen honger te lijden. Dat is eigenlijk de inzet, hè. Als je nou zegt dat God je vader is, begrijp jij hoe een liefhebbend vader een zoon, zijn enige, zo honger laat lijden? Dat neem je toch niet? De tactiek van de Satan, dat lijkt heel bewogen, hè? En u bent in de woestijn zoon van God. Maar de plaats voor een zoon van God is toch niet in de woestijn, dat barre oord. Je hoort toch in de hemel, je hoort toch in een paleis, pik je dat? En in Marcus 1 staat dat de Heer Jezus leefde daar in de woestijn te midden van de wilde dieren. Maar een zaligmaker, die hoort toch te midden van de engelenwereld te zijn? Pik je dat van zo'n God? Neem het toch niet? U bent alleen, hè? De woestijn is plaats van de afzondering. Nou, is dat nou een God die zijn zoon, zijn enige, zijn unieke zoon alleen laat? Nou, zo'n God zou ik niet willen dienen. Kijk, dat is de tactiek van de Satan. En daarom, neem het niet. Zeg dat deze stenen broden worden. Een bevel uit de mond van de duivel, waarin een herinnering ligt aan het Oude Testament, dat in de woestijn ook het manna gegeven werd aan de kinderen Israëls. Dus de duivel die valt Jezus aan in zijn kindschap van God. En als je dan zo'n God hebt, en als je dan zo'n God moet dienen, een God die je niet kunt begrijpen, man, voorzie dan in je eigen behoeften. En neem het niet dat God je zo behandelt. Eigenlijk is de tactiek nog verneiniger, gemeente. Het gaat eigenlijk nog dieper. Maar dat hebben wij vaak ook niet door. Hè? Dat in feite valt de duivel Jezus niet alleen maar aan in zijn eigen kindschap van God. Maar ten diepste valt de Satan God aan in zijn vaderschap. Als dat God is, als dat een vader moet zijn, dan houd ik het voor gezien. Punt uit. Zo'n God hoef ik niet. Nou, dat is de duivel ten voeten uit. Daar is de duivel het om te doen. En daar wil hij je alles voor geven, om zijn gemene tactiek te versluieren en u te laten vallen. Gemeente, dat zijn nou de bangste twijfelingen in het leven van Gods kind. Je hebt er allemaal wel eens last van, hè? Dat je God niet kunt begrijpen en dat je God haast voor gaat stellen, niet meer als een liefdevolle vader, maar als een wrede tiran. Daar zijn we niks te goed voor, kinderen van de Heer. De Bijbel gaat ons daar ook in voor, dat Israël zegt, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Vraagteken dus achter Gods betrokken zijn bij de aarde. Of Asaf, God barmhartig, God genadig, ik zet er een groot vraagteken achter. Wat kan dat diep gaan, gemeente, als je van tevoren vertroosting hebt geproefd bij de Heer? Als je mocht weten dat de Heere je kent in al je nood. Maar als er dan een bangheid in je ziel komt en je het uit moet roepen, mijn weg is voor de Heere verborgen. Mijn recht gaat aan mijn God voorbij. En dan is er opeens de duivel die als zo'n lelijke slang van een afstand heeft zitten toekijken en die grijpt je dan en die zegt, nou dien jij nou echt zo'n God? Pik jij dat? En tegenwoordig leven we in de tijd van de rechten van de mens, dus nou, dat heeft de Satan in feite in zijn tactiek nog mee in ons leven ook. Zeg toch gedag tegen God en maak er wat van, pluk de dag en pluk toch de nacht.
Zo komt hij naar de Heere Jezus toe. Als je dan de Zoon van God bent, dat wil ik nog best erkennen, maar doe dan voor mij een wondertje en zeg dat deze stenen broden worden. Het is net alsof de duivel daar in de woestijn, waar je stenen kunt vinden die van de rotsen afkomen en die door de wind als het ware een beetje op een broodvorm lijken. Het is net alsof de duivel de vinger bij die steen heeft. Nou, ik wil best erkennen dat je Gods zoon bent, maar doe dan een wondertje en maak van deze stenen broden. Zo deed hij het ook in het paradijs, hè? Eva, moet je toch eens kijken wat een heerlijke vrucht er aan die boom zit. En dat God dat jou dan nou niet toestaat om net van die heerlijke vrucht. Dus hij werkt visueel, hè? Heel gevaarlijk, gemeente. En als je daar nou op ingaat, nou, Simson heeft het een keer gedaan. En toen verklapte hij aan Delila dat de kracht in zijn haar zat. En David heeft het een keer gedaan. En toen ging hij vreemd met de buurvrouw, om het maar zo te zeggen. En Petrus heeft het een keer gedaan. Ingaan op de verzoeking van de duivel. En toen heeft hij toch zo hels gevloekt en gezegd dat hij Jezus niet kende. En Eva hapte ook in de appel. Of ja, het is waarschijnlijk geen appel geweest, hè. En toen was ze al gevallen, niet waar. En toen heeft ze Adam ook nog laten proeven. En Adam heeft niet gezegd, leg neer die vrucht. Gemeente, zo is het gegaan. En wij bevestigen dat, als we nog niet bekeerd zijn, en als ze de Heere mogen vrezen, dan heb je zo vaak die verzoeking. De duivel die doet dat nu listiger dan ooit. Hij komt op het moment dat de Heere Jezus na 40 dagen en 40 nachten op laatst ook echt honger had. En dan dat moment dat je dus voor jezelf gaat zorgen, want daar komt het eigenlijk op neer. En dat je weigert te geloven dat God ook in een moeilijke periode wel eens een weg kan gaan waarvoor je later leert danken. Hoe is de Heere Jezus nu werkelijk Gods zoon? Dat wil de duivel van hem horen. Kom, neem, eet. En de eerste Adam, die viel. En we houden de adem in, gemeente. De tweede Adam, Jezus Christus. De catechizant vroeg laatst, is dat nou een echte verzoeking voor de Heere Jezus geweest? Of was dat nou een makkie, om het nou maar zo te zeggen? Nou, gemeente, ik denk dat het een echte verzoeking voor de Heere Jezus geweest is. Maar hij houdt zijn oor, hij houdt zijn hart bij het woord van God, wat Adam en Eva in het paradijs niet hebben gedaan. Dat doet de Heere Jezus hier wel. Doch Jezus antwoordende zeide, er is geschreven, prachtig. Zo is die nou werkelijk Gods zoon. Ja, gemeente, hij die zelf het woord is, hij moet ook van het woord leven. En omdat de Heere Jezus nou hier zo heel principieel kiest voor de taal van Gods woord, daarom is hij nou zo'n gezegende zaligmaker. In feite is hier de beslissing tegen en over de Satan al werkelijkheid. Drie verzoekingen, ik kom er nog wel op terug bij gezondheid, maar dat betekent die drievoudige verzoeking, dat is de totale verzoeking. En als de Heere Jezus dan mag triomferen, al gaat het ook door strijd heen, gemeente, dan betekent het dat hij straks aan het kruis het ook niet zal verliezen, waar de duivel het nog een keer probeert. Maar dat hij overwinnaar is, voor tijd en eeuwigheid, voor alle die de Heere vrezen. Glorie voor zijn heilige naam. Maar het gaat wel als borg en zaligmaker door de beproeving heen. Hij kijkt niet naar de vrucht, maar hij kijkt naar zijn vader. Er staat geschreven. En gemeente, daar kun je nou uit leven. En er zijn er velen onder ons die daaruit mogen leven, ook onder de jonge mensen. Maar dan kan het dus zo wel eens gaan dat je 40 dagen en 40 nachten toch ook niet een gemakkelijke tijd hebt. Dan kan de Heere, daar is de Heere vrij in, een weg met u gaan, waarin die klacht van Asaf en die klacht van Jesaja en die klacht van Job in je hart opkomt. En dat je zegt, Heere, ik begrijp u niet, wat is uw antwoord? Als de duivel je dan probeert weg te trekken van de plek als discipel aan de voeten van de Heere Jezus. Laat het niet toe, gemeente. Want God is daar vrij in. Maar de Heere houdt wel zijn woord. Hij laat je nooit vallen. Je zult nooit als die rat in India in de kaken van de duivel afgevoerd worden naar het afvoerputje van de hel. Daar staat Christus garant voor. Maar dan kan de Heere wel eens een tijdje wachten. Zelfs dat ronde getal van 40 dagen en 40 nachten, uw woestijntijd op aarde. Maar hij houdt om Jezus wil getrouw zijn woord. En wend uw hart en oog maar tot de taal van Gods woord. Prachtig als we dat mogen verstaan, gemeente. Als u misschien heel gemakkelijk de duivel toelaat in uw leven. Hoe kom je daar nou uit? Wat voor kracht heb je in jezelf? Die kracht heb je niet in jezelf. Door bidden en vasten. Alleen door bidden en vasten, zegt de Heere Jezus, wordt dit verkeerde geslacht uitgedreven. Zelfs bij de Heere Jezus proberen ze nog binnen te komen. Hoe zullen wij dan staande blijven? Alleen als je de taal van het woord tot je eigen taal maakt. Als je dus de toevlucht neemt tot de Heere Jezus Christus. Jongens en meisjes, jullie hebben misschien wel eens die prachtige Batavia bezocht die in Lelystad gebouwd is. Zo'n VOC-schip, hè, van vroeger. Die ligt nou geloof ik in Amsterdam. Daar voeren ze mee om de Kaap de Goede Hoop naar Indonesië. En nu kwamen ze ook weer terug. En als nou zo'n boot vol specerijen lag of kostbare metalen, dan waren er zeerovers die enterden zo'n boot. Die kwamen naar binnen door de poortjes over de reling. En die namen de buit in beslag en lieten de boot zinken. Die komen alleen maar af op een boot die vol van lading zit. En zo is het nog geestelijk ook. Als de Heere in je leven grote dingen heeft gedaan, dan komt de duivel heel gemakkelijk om je leven te enteren. Om de buit weg te nemen. En je te laten zinken naar de kelder van de verlorenheid. Hoe kun je daar nou tegen te weer zijn? Hoe kun je daar nou sterk tegen maken? Mag ik het zo in het beeld brengen, gemeente? Als de Heere Jezus nou dat levensschip is. Dat hier de beproeving, de verzoeking doorstaat, dan doet hij dat niet voor zichzelf, maar dan doet hij dat voor al Gods kinderen, de kleinen en de groot. En geloven, je wenden tot de taal van de schrift, dat is nou vluchten naar deze Here. Daarom mogen wij er ook van meegenieten, het proefveld van de Heilige Geest, waar de duivel de kans krijgt om Jezus te verzoeken. Dat heeft hij gedaan met het oog op zijn volk. En als je nou de toevlucht neemt tot de Heere, dan schuilend achter hem, maakt hij dat woord van God levenskrachtig in jouw zwakke poort. Mag ik proberen wat voorbeelden te noemen? Als dat misschien uw trots is, dan zegt de duivel tegen je, jij moet je niet met hem verzoenen of met haar, Laat hem eerst maar zelf komen. Want hij heeft zoveel tegen jou gedaan en je op het hart getrapt. Nee hoor, blijf jij maar recht overeind staan. Nou mensen, als dat zo blijft, dan wint de duivel hoor. Dat kan ik je op een briefje geven. Maar als je nou je hart en je oor mag wenden tot de taal van het woord, dan vlucht je naar de Heer Jezus. En dan leert Hij je van verzoening leven. In de kracht van zijn volbrachte bloed. En dat gaat zo diep, mensen. Als je die genade kent, dan zul je als eerste over de brug komen en zeggen, het kan zo niet langer, we moeten verzoenen. Dat komt niet uit het woordenboek van de duivel. Daar staat het woord verzoenen niet in. Maar dat komt uit het woordenboek van de Heere Jezus. Kijk, als je naar die boot, die levensschuit van hem bent gevlucht, dan gaat hij er met zijn volbrachte werk voor liggen, voor die poort, waardoor de duivel de pijl wil afschieten van, ben je nou helemaal gek? Niet verzoenen? Hou je nek stijf. Is dat misschien je seksuele leven? Waar je in uitglijdt. Waar je in valt. Of je nou getrouwd bent of niet getrouwd bent. Oh, daar is de duivel ook zo listig in, zo venijnig. Op dat tere gebied van liefde en gemeenschap, van seksualiteit en hartstocht. En in onze tijd moet alles mogen, nietwaar? Neem het ervan, maak er wat van. Je leeft maar één keer. Maar de Heere leert het anders. En nu mag je vluchten als die duivel zegt, kom op voor jezelf. Geniet van jezelf en gebruik de ander daarvoor. Vluchten naar de Heer. En dan wil Hij, die Heere, met zijn volbrachte werk, ook die gevoelige poort van het gevoel, barricaderen met het woord van de Heer. Dat liefde niet is, hoe kom ik zelf aan dat trekken zoveel mogelijk? Maar dat liefde is gevende, vergevende liefde. En zo ontvangende liefde. En dat de borg zelf dat heeft gedaan als geen ander. En ik zeg het opnieuw. Liefde, dat is een woord dat niet in het woordenboek van de duivel voorkomt. Maar liefde, gevende, vergevende liefde is het eerste woord dat staat in de taal van het woordenboek van God. Of jij of u kunt alleen de werkelijkheid onder ogen zien van de wereld en van je leven als je wat gedronken hebt. Of wat? Veel gedronken hebt. Of je gebruikt verdovende middelen. Of andere dingen. Want ja, als je nou gewoon nuchter bent en je moet dan naar de wereld kijken, nou dan is er niet veel rooskleurigs in 2009. Nou, ik kan u zeggen dat de duivel het daar hartelijk mee eens is. Kijk nog maar dieper in de fles. Neem nog maar meer verdovende middelen. Dan zie je ook het zwart van je zondaars bestaan niet. Dan zie je misschien nog wat kleuren in de werkelijkheid. Het leven is toch geen lolletje? Maar, nou mensen, als dat zo blijft, dan zit je wel als een rat in de val. Die kaken van die slang, ik snapte nooit dat die rat in die slang kon. Maar die kaken kunnen zo ver van elkaar af, dat die hele rat erin kon. En langzaam ging die dood. Dat doet de duivel nou ook. Die heeft alle geduld. Een woestijntijd lang. Als die je maar afhoudt van het levensschip Jezus Christus. Want als je daar weigert heen te vluchten, dan ben je dus ook niet beschermd. Niet in de vergeving van je schuld. Niet in de verzoening van je leven. Dan leef je voor eigen rekening. En dan zegt de duivel, dan zal ik jou eens vertroetelen. Je krijgt alles van mij. En als hij de deur dichtklapt van de hel, dan zegt hij, nou heb ik je voor eeuwig. Mensen, let erop dat we de taal van het woord alleen maar kunnen gebruiken om de verzoeking, hoe moeilijk ook, te pareren. Het leven aan de mond van de Heer. Deuteronomium 8. Mozes zegt het prachtig tegen zijn volk. Hij kent ze ook. Hoe zal dat gaan? Hij heeft er zijn vraagtekens bij. Maar hij onderstreept de vastheid van het woord. Ga daar niet aan voorbij, mijn volk. Daarmee zegt hij natuurlijk niet dat je niet eten en drinken moet. Zeker. Het manna is een teken ervan dat God zorgt, ook voor de uiterlijke mens. Maar, gemeente, tegenwoordig ligt het accent zo op die uiterlijke verzorging. Dat de financiële crisis eigenlijk een ramp is. Waar zullen we ons nog vasthouden? Vluchten naar het levensschip, Jezus Christus, waar ruimte is voor al die mensen om in de woestijntijd van hun leven door hem geleid, gevoed, vertroost, beschermd te worden. En dan kan de Heer wel eens wat afnemen. Laten we ook iets kennen van soberheid in het leven als christen in deze wereld waarin zoveel armoede en narigheid is. Maar ook iets van de overtuiging en van de vastheid van het geloof dat God zorgt en dat God doorgaat. Niet bij brood alleen, maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. Kennen we dat woord nog, gemeente? Kijk, als je het woord niet meer kent, dan denk je, nou, hoe zal ik nou ooit in deze moderne tijd dat woord van de Heere toespitsen? Ja, maar dan moet je niet aan de verkeerde kant beginnen. Je moet bij het woord, de taal van het woord beginnen. En als je daarin onder mag gaan in dat gezegende Godswoord, dan zie je hoe makkelijk ook de toespitsingen zijn naar het moderne leven in 2009. Omdat Christus dat woord heeft meegenomen in de strijd van dit leven, als de Zoon van God. Dan mag u zich werpen op het woord van de Heere. Dan mag u zich werpen op de Heere zelf. Dat is je verantwoordelijkheid, gemeente. En dan zal Hij voor u strijden. Ik kan de duivel zelf niet aan. Wij ook met elkaar niet. En u mag verwonderd stil zijn over dat Hij overwinnaar is. Heere, zaligmaker, u zult verwonderd dankbaar zijn over de betrouwbaarheid van Gods beloften, ook nu. Er mag iets van een overwinningsleven zijn in het leven van Gods kinderen. Misschien blijft die karaktertrek wel in je, omdat die in je aard zit. Maar de beloften van de Heere, die zijn zo sterk en levenskrachtig. Dat je die zondige trek er daardoor toch onder kunt houden. Dat heeft nou Christus verdiend. De eerste Adam viel en wij in zijn kielzog. De tweede Adam blijft staan. Hij is de overwinnaar. Hij is Heere en zaligmaker. Hij is de leidsman in het geloof. Mag u, mag jij hem volgen, waar hij ook heen gaat. Nee, dat is niet altijd gemakkelijk. Maar dat is wel mogelijk. En het is uiteindelijk het overwinningsleven. Satan is bijziend, kortzichtig. Hier en nu, geniet. Maar de Heere is niet kortzichtig, maar die overziet het hele leven. En die gaat met zijn volk naar zijn doel. Heerlijk als we dat mogen verstaan, gemeente. Alle woord dat uit de mond van God uitgaat, dat bedoelt de zaligheid van Gods volk. Dat bedoelt de eer van Gods naam. Dat bedoelt de definitieve ondergang van de duivel. En dat brengt straks het nieuwe leven heerlijk aan het licht. We prijzen de Vader om zijn uitgedachte reddingsplan. En we prijzen de Zoon die als tweede Adam zo diep daalde, maar bleef staan in de kracht van God. En we prijzen de Heilige Geest, die het nou uit Christus neemt en het in mijn hart toepast. Heerlijk, als jij dat mag verstaan, want dan is er een beginsel van dat overwinningsleven, dat eenmaal heerlijk triomferen zal. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Zo mag het naklinken in onze oren, in ons hart, dat u overwinnaar bent, Heere, en dat daarom de strik losbrak en wij zijn vrijgeraakt. De Heere is ons tot hulp op ons gebed. Laat dat gebed er mogen zijn, gegrond op uw woord, juist ook als de weg eens moeilijk is. En laat er dankbaarheid mogen zijn als de weg voorspoedig is. Dat is ook niet vanzelf, dat u de eer ontvangt. Heere, versterk het leven van de genade bij ieder die u vreest. En laat er ook een groeien mogen zijn, afbraak in onszelf en een groeien in de genade, zodat er iets van dat nieuwe leven gezien wordt, u erin geëerd en een ander erdoor getrokken dat het goed is om God te dienen en te kennen. En dat er ook iets mag zijn gaandeweg van dat overwinningsleven, Heere, dat de duivel het niet voor het zeggen heeft en ooit krijgt in het leven van uw kind, maar dat u Heere en zaligmaker bent en blijft. We bidden voor hen die verslaafd zijn. Of die in de gebrokenheid van het leven staan. Hoe dan ook. We bidden voor hen die een hekel hebben aan hun eigen karakter. Of een hekel hebben aan zichzelf zelfs. Heere, dat we toch tot u zouden vluchten. Wilt u bewaren, voor mensen bewaren die verkeerde gedachten hebben van zichzelf. En soms speelt de duivel er zo gemeen op in. Hij is de mensenmoorder van den beginnen. Zo hebt u hem getypeerd, Heere Jezus. U bent het leven van het begin tot aan de eeuwigheid. En wilt u zo u openbaren aan het hart van allen die vreesachtig zijn. Dat die oude slang het niet zal winnen. Maar dat het lam als de leeuw en de leeuw staande als een geslacht lam triomfeert. En ook in het leven van allen die u vrezen. Heren, wij bidden om uw zegen om daar getrouw in te zijn, ieder op zijn of haar plaats. Bekeert u ons als wij onbekeerd zijn of onbekeerlijk leven. Wilt u ons daaraan ontdekken? Laat de trekkracht van de wereld niet te groot worden. Laat de trekkracht van uw geest ons mogen verbinden aan u voor het eerst of opnieuw. Zegen de jeugd die daarin staat, ook de ouderen. Wees met hen die in de schaduw van de levensavond zijn aangekomen. En dat uw licht daarin ook heerlijk mag stralen. Wij bidden voor het werk van de zondagsschool. Wil dat stukje werk ook gedenken in het midden van onze gemeente. Wij bidden voor alles wat weer aan het werk gegaan is, ook in het terrein van het gemeente zijn van de Pnielkerk. Zegen alle die leiding hebben te geven. Wees met de dominees en met de mentoren van de catechisaties. En dat al dat werk, gedaan in afhankelijkheid van u, ook gebruikt mag worden voor de uitbreiding van uw koninkrijk, ook in de levens van jonge mensen. Zegen onze kerken, heren. Wij bidden ook voor hulpbehoevende kerken, financieel of ook qua menskracht. Wil ook zijn met kerken van de levende heren in moslimomgeving, waarin het heel moeilijk is om openlijk het geloof te belijden. Bewaar uw kerk en uw volk over het rond ter aarde, heren. Geef moed en kracht, waar u ons ook roept en stelt. Breng ook vanmiddag weer in getrouwheid samen. Zegen ons verder deze dag. Laat het een rustdag mogen zijn, ook al zijn we actief in de kerk, zodat we ook vanuit de rust straks de maandag weer mogen beleven en de rest van de week. Vergeef ons onze zonden, zelfs onder dingen van uw woord en van de preek en van het gebed. En verheerlijk u zelf, Heere, geef genade om u te volgen op al uw wegen. Wij bidden het u, pleitend op het offer dat volmaakt is, en ziende naar hem die in de overwinningstroom de ereplaats heeft gekregen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. De zondagsschool begint weer vanmiddag. Wij gaan nu onze gaven geven in de eerste rondgang voor de kerk, in de tweede rondgang voor het deputaatschap OBNA. Dat is een kas voor kerken die zo klein geworden zijn dat ze zichzelf niet kunnen bedruipen. Mensen, we hebben het zo goed met elkaar hier, dus ik zou zeggen, geeft u maar dubbel in de collecte. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 90, het 8e vers. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen, dan zal ons hart uw goedheid al ons overig leven prijzen. Psalm 90, vers 8.
Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.